Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, leuk dat je weer luistert naar aflevering 5 van de Bord op Schoten podcast van FC Afkikken, waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd. Met dit weekend PSV is de nieuwe koploper, een vechtderby zonder winnaar in Rotterdam en AZ. Ja, het is niet te geloven, maar de gelijkspelbingo die is compleet.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Ja, en ik, Justin Kevenaar, ga dat Eredivisie weekend bespreken met allereerst wederom aan mijn zijde Armin Atabaki.
Yes, yes, yes. Goedenavond.
Daar zijn we weer. En Jaron Blonk, terug van weg geweest.
Ja, ik mocht er de eerste keer bij zijn en het is weer een Eredivisie weekend geworden in combinatie met heel veel buitenlands voetbal. Dus de lockdown is niet per se slecht uitgekomen.
Ja. Nee, en het is wel, daar moeten we eerlijk over zijn. Tuurlijk, we willen deze show promoten. Hè. We willen zeggen, het Eredivisie weekend was spectaculair. Fantastisch, mooi, maar we hadden het met jou vooraf erover, Jeroen. In vergelijking met die eerste week bijvoorbeeld, moeten we eerlijk zijn, het was iets minder vuurwerk.
Het was wat meer de verwachtingen. Ik denk alleen Feyenoord en AZ een beetje gemorst. En qua spel was het ook, normaal gesproken, je gaat de Eredivisie denk ik niet kijken omdat je verwend wil worden door hoog niveau, perfecte tactische uitgewerkte plaatjes, maar gewoon in wat er fout kan gaan, dus kan voetbal ook heel erg mooi zijn. Ja. En dat is wat de Eredivisie natuurlijk is en heel erg leuk is om naar te kijken. De verrassingen, de dingen die je niet verwacht. Alleen dat
nieuwe transfers.
Bijvoorbeeld, en dat vond ik een beetje tegenvallen eigenlijk.
Ja, ja.
Ja, of ben ik nu te streng voor de Eredivisie?
Ik ben het er wel een beetje mee eens. Ik was wat dat betreft heel blij. Ik ben zelf ook best wel een groot wielerfan. Dat in ieder geval wat dat betreft dit weekend qua wielrennen genoeg te doen was. Dat ik dat vanmiddag gewoon lekker op het hoofdscherm aan kon zetten. En dan het voetbal wanneer Ajax bijvoorbeeld wegliep bij Heerenveen. En ADO Vitesse, dat zag ik dan ook niet echt zitten toen Vitesse eenmaal 1-0 voorkwam. Dat ik dacht, nou, dan zet ik maar gewoon het wielrennen op. En de rest, dat geloof ik wel, zet ik aan de zijkant aan. Uiteindelijk natuurlijk wel bekeken voor onze luisteraars nog steeds. Natuurlijk, laat dat niet, dat ze dat wel begrijpen. Maar ik had ook wel wielrennen opstaan dat ik dacht, nou, dan kan ik tenminste nog echt genieten van heroïsche sportprestaties.
Ah, ik zat een beetje half met de tamen te bestuderen. En inderdaad, ik ben het met ook jullie eens. Ja, dat moet ook gebeuren morgenochtend 8:30. Maar het qua spel was het niet misschien het leukste weekend. Maar moet ik wel zeggen dat ik van PSV heel erg heb genoten. Zeker de eerste helft. Met Gutsen die startte, met Sangaré die startte. Dat was denk ik wel wat een beetje qua spel het hoogtepunt heeft gemaakt.
Ja,
ja. Dat denk ik ook. Ik denk dat uiteindelijk ga je natuurlijk denk ik voor andere dingen kijken. Dus je gaat kijken van oké, hoe gaat AZ zich herpakken? Hoe staat het middenveld van Ajax? Druk zetten van PSV? Hoe ziet dat eruit? Berghuis, kan die zijn vorm doortrekken? Nou, als je op die manier naar de Eredivisie kijkt, dan zit er ook echt wel ook in dit soort weekenden waar er weinig gebeurt, genoeg vertier en vermaak in. En ja, ik zou het ook absoluut niet als een saai weekend willen omschrijven. Alleen, je moet inderdaad wel op wat andere dingen inzoomen. En als je dan inderdaad gaat kijken naar PSV, wat nu denk ik 3 maanden na de aanstelling van Roger Schmid verder is. Mm-hmm, ja. 3-4 maanden. En dan zie je zeker in balbezit tegenstander, zie je dat ze dat druk zetten al best wel aardig onder de knie hebben op hun helft. Ja. En als die bal dan verder gaat, ja, dan hebben ze wel een probleem. Maar ja, dat heeft ook tijd nodig, denk ik.
Ja, maar goed, laten we dan eerst naar het vermaakgedeelte gaan. Behalve onze vrienden uit Alkmaar. Ik denk dat voor hun alles behalve vermakelijk was, maar
die moeten even skippen.
Ja, die moeten even nu, denk ik, ga maar 4-5 minuutjes naar voren forwarden. Dan zijn we er klaar mee. Maar
of die kunnen een kaas verdienen, toch? Nieuw Peters zaterdagavond getweet. Dat dat als wanneer AZ het weg zou geven, die voorsprong, dat het niet een hele kaas zou verloten.
Ja, niet wat geld te veel.
Ja. Ja, die, maar jij kan er zelf heel weinig van.
Ik wil net zeggen, ik zou er ook graag wat terug willen zien, maar...
Dat krijg je als je iedere week kazen en eierballen gaat verloten.
Als AZ punten verspeelt.
Als AZ punten verliest.
Nu nog kaal gaan.
Ja, wat dat, dat ik zei het net vooraf al. Ja, het is de gelijkspelbingen waar Armin mij gisteren overigens op wees. Want ja, voor de vierde week op rij spelen ze gelijk. Eerste helft, niks aan de hand. Ze komen 2-0 voor. Had nog meer kunnen zijn, helemaal niks aan de hand. Dan komt er weer een domme rode kaart.
Ja, maar dat zei Slot zelf ook al. Hè? Dat alle rode kaarten die ze tot nu toe hebben gepakt allemaal vrij domme rode kaarten waren.
Ja. En dan kom je dus uiteindelijk, ondanks dat VVV, hè, we kunnen het over eens zijn, geen wereldploeg, in de eerste helft helemaal niks te vertellen. Je geeft ze toch wat hoop en ze komen in een slotfase terug, waardoor AZ toch punten verspeelt. En allereerst, voordat wij dat helemaal gaan doodanalyseren, hadden we een vriend van de show, daar hebben we er meer van, hè, we hebben veel vrienden hier bij FC Afkikken. Peter R. de Vries is er ook eentje. We vroegen, ja, wat er volgens hem nou eigenlijk aan de hand is bij dit AZ.
Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht.
Ja, en dan is de vraag dus, Armin, is er inderdaad sprake van een patroon?
Nou ja, ik denk dat het in ieder geval wel mooi is als we de bingo nu compleet hebben. 1-1, 2-2, 3-3 en 4-4, dat in alle vierde wedstrijden van het seizoen. Nou ja, ik was het wel heel erg met Slot eens wat hij zei. De tijd die we in die wedstrijden met 11 man hebben gevoetbald, hebben we in principe vrij prima gedaan. Dat was ik ook zeker met hem eens. Mm-hmm. Die wedstrijd van vorige week, of van twee weken geleden voor de stop, dat Koopmeiners ook zei van ja, als we de 5-0 hadden gemaakt, dan hadden we een hele andere wedstrijd gespeeld. Klinkt inderdaad een beetje ridicuul, maar zo is het wel. Ik weet niet waar het aan ligt dat ze zoveel rode kaarten pakken. Dat is een beetje gek. Maar dat vraag ik me ook aan jou of Jeroen. Maar zie jij tactisch gezien als tussen het AZ van dit seizoen met 11 man en het AZ van vorig seizoen met 11 man, zie je daar verschillen in?
Ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook gewoon te maken met vertrouwen en de vibe waarin je zit.
Die is vrij negatief.
Je merkt dat die spelers ook zenuwachtig worden, want er is gewoon niks aan de hand. En in heel veel van die wedstrijden, van Sparta tot en met vandaag of zaterdag weer, er is ook gewoon helemaal niks aan de hand. Je controleert die wedstrijd, je creëert kans op kans. Ja. Stengs is in vorm.
Heel goed.
Carlson doet het goed. Boadu is kansen, maar voetballend vond ik hem erg sterk.
Was dat een bewustzijn van Carlson trouwens?
Absoluut niet.
Nee. En, het zou heel mooi zijn als het wel zo was, maar...
maar dat, nee, absoluut niet, helaas. Koopmeiners in balbezit vind ik hem echt heel erg goed. Dus,
op middenveld.
Ja, zeker. En dus tactisch staat het eigenlijk allemaal best wel goed ook. Ik vind ze niet dusdanig grote fouten maken, waarbij ik zoiets hoop... Ja, het is ook best wel logisch dat ze nu zo vervallen. Alleen wat het wel is... En dat was vorig jaar al zo. Je hebt 8 spelers die echt heel goed zijn. Je hebt 8 spelers die de Eredivisie kunnen winnen.
En wat daarachter zit.
En je hebt 3 spelers die, als die 8 spelers goed zijn, goed mee kunnen op dat niveau.
Ja. Aan de hand van die andere spelers.
Ja, en dan heb je daarnaast heb je nog 3-4 wissels waar wat talenten tussen zitten. Dus die de basis kunnen gaan halen. Maar nu nog niet in principe zijn. Dus Tabouni, Aboukal, FJN, Goudmijner. Zeg maar Goudmijner, Kenzo Goudmijner. Dat zijn allemaal echt hele goede voetballers. Alleen je weet niet wat je gaat krijgen als je ze erin wisselt, zeg maar. Ja, dan kan het zo zijn dat als je op een gegeven moment in een negatieve vibe komt met veel jonge spelers.
Mislopen Champions League.
Dat je dan inderdaad in de hoek zit waar de klappen vallen. En dat is niet alleen tactisch. Ja, tuurlijk, tactisch maken ze ook fouten. Alleen ik zou het veel meer daar zoeken als zijnde een onderdeel van de fouten.
Ja, nou, wat is denk ik een beetje vergelijkbaar met ADO Vitesse, waar we later ook nog kort op terugkomen. Het is eenzelfde soort situatie dat Vitesse ook helemaal niks aan de hand krijgen dan een domme rode kaart. Maar daar, ja, ondanks dat ik VV wel iets hoger inschat dan ADO momenteel, dat daar niet echt paniek in kwam of zo. Of dat ze met z'n allen naar achter gingen. Die bleven gewoon een beetje een spel spelen. En uiteindelijk lopen ze dan zelfs nog uit naar 0-2. Is er helemaal niks aan de hand. En toch bij AZ, dat ondanks dat er niet veel aan de hand was, dan zie je toch die laatste 10 minuten, dat kwam de angst erin. Vooral bij die 1-2 helemaal.
Dat is het, hè. Want we doen daar net alsof ze de wedstrijd, want die rode kaart viel al vrij vroeg. Ja. Alsof ze gelijk daarna aan de problemen kwamen. Daarna was er ook helemaal niks aan de hand. Ze creëerden nog steeds kansen, konden uitlopen naar 3-0. Die hing in principe meer in de lucht dan die 2-0. Ja. Dan krijg je een vrije trap tegen. En je krijgt die bal niet weg. Lindhorst.
Goeie speler.
Ja, absoluut. 100%. Die maakt die 2-1. En dan merk je gewoon dat iedere voetballer op welk niveau die ook heeft gespeeld, die weet, het gaat er niet weer gebeuren.
Maar we gaan nu wel vrij makkelijk aan die rode kaart voorbij. Want is dat op wat Peter net ook zei, van is dat een patroon? Want als het gaat op een gegeven moment wel opvallen als je zoveel rode kaarten pakt. Is dat dom toeval? Is dat een patroon? Is het daar iets verder in? Is dat toch een ploeg die niet in de beste vorm zit en onzekerheden heeft?
Kijk, het is een combinatie van factoren, denk ik. Ik denk dat het gewoon, wat de trainer terecht zegt, alle drie hele domme rode kaarten zijn. En je zal inderdaad wat meer gaan overcompenseren op het moment dat het niet lukt. Dus je gaat tackles maken die je niet zou moeten maken. Maar als je dat dan weer inzoet op het incident van vandaag. Gewoon heel dom. Door geen aanleiding. Je staat 2-0 voor.
VV speelde echt niet best.
Nee, het is niet een plek waar je die sliding op die manier moet inzetten. Dus ja, ik ga niet beweren dat een patroon is. Omdat dit is zo'n dom incident. Ik weiger te geloven dat Svensson, wat ik een hele goede voetballer vind, daar in dat patroon zit. En die frustratie op dat moment op die manier uit. Dus wat dat betreft maakt me niet zo heel veel zorgen over AZ. Alleen,
je speelt wel je eerste vier wedstrijden gelijk.
Ja, maar vorig jaar, kijk, het AZ van vorig jaar en het AZ van dit jaar liggen best wel dicht bij elkaar. Alleen,
qua spelers niet heel veel mutaties.
Ja, alleen het ding is natuurlijk dat als het even tegen zit. En vorig jaar zat heel vaak mee. Dan wonnen ze, hem net wel. En dan anders.
Laatste minuut 1-0.
Ja, en dat mis je nu. Zeg maar, nu geeft alles precies tegen. Ja, dan dat is het verschil wel tussen 4 en 12 punten. Ja.
En het is heel opportunistisch om te zeggen. Maar toch, als je kijkt naar de seizoensstart van AZ, ze hebben hun selectie intact kunnen houden. Hebben de eerste vier competitiewedstrijden op dubieuze manier gelijk gespeeld. Champions League misgelopen. Ik ben heel erg een fan van Slot. En ik sta heel erg achter hem als
waarom,
trainer.
Waarom stel je dan deze vraag dan?
Je
leidt hem nu in.
Ik ben heel erg fan van Slot. En ik zou niet zelf snel reden zien om te ontslaan. Maar hoe ver zou zoiets potentieel moeten doorgaan voordat je gaat twijfelen aan zijn positie?
Ja,
vind ik lastig. Want AZ lijkt me niet echt, met de beleidsbepalers daar, niet echt de club ervoor om dat te doen, zeg maar. Het is bijvoorbeeld anders dan wanneer je bijvoorbeeld Feyenoord vorig jaar bekijkt met Stam. Dat was toch een andere situatie dan nu met Slot, denk ik, die ook dat krediet heeft opgebouwd met vorig jaar. En,
Ik denk dat het belangrijkste is van hoe ziet het voetbal eruit? Wat gebeurt er op het veld? Worden er nog steeds kansen gecreëerd? Renderen de spelers van wie je wil dat ze renderen? Is er onvrede binnen de groep? Heb je het gevoel dat het daarin ligt? Allemaal van die dingen waar een trainer wat over kan zeggen. Dit zijn situaties. Wat kan hij doen aan de rode kaart van Stenks? Wat kan hij doen aan de rode kaart van Svensson? Dat is gewoon oliedom.
Ja.
En
zegt hij zelf ook.
Ja, denk je niet dat hij voor de wedstrijd tegen zegt, hey, geen domme rode kaart pakken, hè? Ja, ligt het natuurlijk.
Ja, maar
niet
ook dan tot slot, het laatste moment wat ik nog even deze wedstrijd wil pakken. Bijvoorbeeld ook dat penalty-moment. Ik weet, Arminia was gisteren vrij uitgesproken dat je zei, ik vind dit niks. Het is een beetje dubbel. Het is meer 50-50, denk ik juist. Het ziet er misschien, hè, omdat Giacomakis natuurlijk ook, hè, best wel fysieke jongen, die gebruikt ook zijn handen. Maar
100%
het
panel,
is
uiteindelijk
wel, maar het is
dom.
Indy die denkt gewoon die zijn handen thuis moet houden.
Maar de situatie aan zich kom je vrij vaak tegen in het voetbal. Toch dat de aanvaller eerst vastpakken en dat de verdediger zeg maar daarmee omgaat door hem ook vast te pakken.
Maar Armin heeft hem met twee handen vast.
En het is denk ik wel...
Dat is dom.
Hij heeft hem met twee handen vast op het moment dat hij wegdraait. Oh, waarom? Ja. Zeg maar, blijft hij...
Om zich af te zetten tegen Giacomakis, maar dat is dan dom inderdaad.
Op die plek ook vooral, inderdaad, niet dat Giacomakis daar veel met die bal had kunnen doen.
De bal gaat naar de richting van de goal, of naar buiten toe, weg van de goal.
Ja. Giacomakis kon niet zo heel veel met die bal.
Waarom zou je in vredesnaam het risico nemen?
Zou je dat kunnen wijten aan het feit dat Martins Indy nog vrij lang met Stoke in de championships heeft gespeeld en dat zo'n overtreding in de championship niet...
Nee.
Dat weet ik niet, vind ik lastig.
Ja. Nee, dat vind ik denk te makkelijk beredeneerd. Ik denk dat hij gewoon een inschattingsfout maakt en hier... Ja, die fout kost een penalty en daar ben je 2 punten.
Ja.
Dat is gewoon heel erg jammer. Dat gun ik AZ echt niet.
Nee, zeker niet.
En Martins Indy ook niet.
Maar goed, ja, voor AZ het is dus inderdaad 4 gelijkspel op rij. En wachten ze natuurlijk loodzwaar. Schema met eerst Napoli uit in de Europa League. Nou goed, ADO uit. Dat zou dan daarna
Napoli is niet in vorm.
Nee, dat zou de reddingsboei kunnen zijn. En daarna nog Rijeka thuis. Dus morgen allemaal 2 keer aan de bak in Europees opzicht. Om daar dan zelf trouw te halen. En Giacomakis, om toch even nog kort het Griekse aspect bij te pakken natuurlijk. Hè. Dat ga ik toch wekelijks doen. Want dat is eigenlijk het enige luchtpuntje. Tenminste, als je op spitsen betrekt. Giacomakis maakt gewoon zijn doelpuntje. Heeft ze nu 5 gemaakt dit seizoen. Blijft zich gewoon ontpoppen tot een Griekse bomber. Pavlidis is iets minder gelukkig. En een nieuwe held in wording misschien in Den Haag. Nikos Karelis. die even mocht invallen, maar nog niet het verschil kon maken. Maar dat kan ik hem moeilijk kwalijk nemen. Dat is meer gewoon aan.
Ik vind dit misschien nog wel het leukste van deze podcast. Dat er out of nowhere ineens een Grieks tintje aan de Eredivisie
geven. Ja. En als je het nog verder trekt, ik bedoel, Lamproe die uiteindelijk als keeper dan, als we toch ook even de keepers erbij halen, gewoon met zijn Griekse roots.
Angelos Charisteas.
Red een penalty en ja, die zorgt daarvoor voor de eerste overwinning voor RKC. Dus er waren toch wel lichtpuntjes.
Ik verdenk hier ook of dat je ergens een scouting systeem hebt staan ergens in Griekenland of dat je daarmee bezig bent.
Ik kan dat niet bevestigen nog ontkennen. Dat,
sterk.
Ja, maar wil je de voertuig van deze podcast ook binnenkort in het Grieks hebben of niet?
Ja, nou ja, goed. Maar dan krijg je weer dat je ook in het Grieks of Grieks-Russisch, wat was het vorige keer? Ja,
ik werd beticht dat het uiteindelijk meer iets van Oost-Europese weg had dan
het werkelijk Grieks. Of onze fans daar groot plezier mee doen.
Nee, dat gaan we hier nog een keer afspelen.
Maar
over Giacomo Marques, dus het is wel leuk, want hij staat nu op 5 goals. En tuurlijk, ik ga niet liegen, ik ga niet zeggen dat ik hem kende, maar... Bijvoorbeeld spits als Malapa, die is toen ook naar VV gekomen. Die heeft ook in een jaar volgens mij tussen de 10 en 15 gemaakt. En de kans zit er nu dus in dat Giacomo Marques hetzelfde gaat doen. Het is wel een leuke springplank wat dat betreft voor dat soort spitsen.
Ja, het zit dat in. Doen toch wel goed werk daar met wat Valk zei, de laagste spelersbudget van de Eredivisie. Het is toch wel, als je kijkt naar de jongens in Den Haag bijvoorbeeld, iets beter spelersmateriaal denk ik binnen te halen dan in Den Haag bijvoorbeeld het voorbeeld is. Maar ik wilde doorgaan naar Feyenoord. Ik wil eigenlijk het bruggetje maken, want nou ja, een ploeg die mij niet veel plezier opbracht was Feyenoord dit weekend. Dat
kan ik me heel goed voorstellen.
Want het was gewoon matig.
Aanvallend. 1 schot op doel, toch?
Ja, aanvallend veel te weinig gecreëerd inderdaad. Enige schot op de goal was het eigenlijk van Haps inderdaad, waarbij Fortes hapte. Ja. Heel erg hapte.
Wat zei je de app, alsof hij naar een stukje Pijnenburg
aan het happen was inderdaad. Dat was eigenlijk hun enige moment dat ze echt gevaarlijk waren. En verder was het wachten op een ingeving van Berghuis, een ingeving van Texera. Uiteindelijk brengen ze Jurgensen nog in. Dat maakt ook niet echt een verschil. Linssen liep heel de wedstrijd een beetje verloren voorin.
Kun je maar even vertellen waarom Linssen in de spits staat en Diemer zo hangt vanaf links?
Ja,
en
omdat
Toornstra op 6?
Advocaat niet veel anders heeft. Ik geloof met Jurgensen was het gewoon nog steeds dat hij niet fit genoeg was om te starten. En Bojanic, nou goed, het kwam Advocaat in die zin misschien goed uit dat Bojanic deze week niet kon spelen. Wegens enkel blessure die mogelijk nog best wel erg is.
Wel gespeeld bij Slowakije toch?
Maar ja, vorige week, ja, bij Slowakije raakte hij uiteindelijk dan een blessure. Maar vorige week bijvoorbeeld liet hij Bojanic ook op de bank starten. Het is... Ja, de advocaat signaal om aan te geven dat hij momenteel geen spits heeft. Maar ja, vorige week werkte het nog wel tegen Willem II. Maar vandaag was het echt gewoon... Het werkte voor geen meter in. Dat zag je ook aan het einde. Dan moeten ze het omgooien door Haps linksbuiten te zetten.
En Johnston nog als linksback.
Johnston als linksback dan op die positie weer. Als het slotoffensief inhoudt dat je Johnston erin zet... Dat geeft wel aan, denk ik, waar het probleem zit bij dit Feyenoord.
Maar leg maar uit hoezo Kukcu en hoezo Conte nog eventueel niet gewoon een invalbeurt konden maken. Ja. Ik ben er wel mee eens dat Kukcu niet echt in goede vorm is. Maar om die laatste 20 minuten te geven in plaats van dat je een centrale verdediger op linksback zet.
Kukcu moet altijd spelen.
Ja, dat is ook maar goed. Die heeft dan nu voor nu in ieder geval voor dikke advocaatsogen dan de strijd verloren met Texera die dan de voorkeur geeft. Maar
als invaller.
Ja, als invaller, ja. Waarom niet, inderdaad. En tot slot met Conte vind ik lastig inschatten. Die heeft nog een minuut gemaakt. Die schrok pas net weer terug van de blessure toen hij al binnenkwam. Dus ik weet niet, een advocaat weten zijn mening. Hè. Het is vaak, of je goed genoeg bent. En met Conte weet ik nou ook niet echt wat zijn mening daarover is. Hè. Jonge gast die nog niet veel heeft laten zien op een hoog niveau. Dat de advocaat is niet echt de manager nou, om dan iemand snel kans geven. Maar,
het was natuurlijk heel erg statisch vandaag tegen Sparta. Weinig dynamiek. En ik heb zoiets van, het is op... toch relatief simpel op te lossen om Texera dan hangend vanaf links, Kukcu op 10 en dan Diemers op 6 en Toornstra eruit. Zeg maar, Diemers die heeft laten zien als het tempo laag ligt dat hij vanuit achteruit het baltempo omhoog kan halen, waardoor die voorste linie wat kan creëren, zeg maar. Ja. Dat zag je in die eerste wedstrijden en je speelde vandaag tegen mindere tegenstander. Die gaan dan wat lager op het veld staan, dus wat meer achteruit voetballen. En dan moet je de snelheid in die passing van achteruit hebben. Dat miste ik heel erg. Ja. Toornstra, maar ook Ver, die brachten de bal zo traag, waardoor als Texera dan een keer de bal kreeg of Berghuis stonden er twee man in zijn rug. Ja, dan is het ook heel moeilijk om te creëren. En dan lijkt van, die gasten hebben er geen zin in. Maar ja, dat is zo.
Als je geen spelers hebt die bewegen zonder bal, dan wordt het gewoon heel moeilijk.
In Rotterdam zeggen ze dan vaak werken voor je geld. En dan zeg ik het nog netjes.
Maar... Ja. Volgens mij had Steven daar nog een andere benaming voor.
Ja, precies.
Maar het is niet zozeer... Natuurlijk is het ook beweging, maar het is meer die passing, zeg maar. Die passing vanuit achteruit.
Ik kan gewoon niet gegeven worden. Al het ver, dat volgens mij was Peck Feyenoord in die eerste wedstrijd. Toen zag je dat wel heel erg, dat ver... En Diemers, zeg maar, die ballen wel naar voren.
Dat is ook wat ik zeg. Zeg maar van Ver en Diemers naast elkaar. Want je krijgt natuurlijk met Toornshuis wat meer een loper is dan een technische voetballer in een 6. En wat Diemers brengt, kijk, als de baltempo omhoog gaat, dan vind ik hem net niet genoeg hebben. Ja. Maar op dit soort wedstrijden waar het baltempo vrij laag is, heeft hij wel een heerlijke inspeelpaas dat je Texera aan de bal kan krijgen in de positie dat hij wat kan creëren. Nu kreeg Texera steeds de bal, en Diemers ook en Berghuis ook, hangend aan de zijkant, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk verdedigen.
Ja, dat
en dat
Berghuis.
Deed Sparta heel goed.
Ja. Dat zei Berghuis ook, die zei van we spelen te veel one-touch voetbal. Dat is dan gewoon een beetje gewoon driehoekjes maken en dan gewoon zorgen dat iedereen aan de bal komt. Maar inderdaad, het sprang er niet. En wat ik zelf ook heel erg had van, als je het toch gaat betrekken op het de facto zonder publiek, dat als Feyenoord zeg maar in die slotfase of in eigen cap achter staat of gelijk staat, dat ze nog wel door het publiek naar voren te stuwen zijn.
Nou ja, dat merk je wel, want was die voor natuurlijk ook tegen Twente. En ja, goed, daar kwam uiteindelijk wel dan nog in de laatste 2-3 minuten, maar dat ook echt best wel flat was, mat en... Terwijl dat wel gek is, normaal is Feyenoord juist bij uitstek, en dat weet ik zo uit ervaring, die nou juist een uitwedstrijd ontzettend lastig heeft. Maar ja, tot nu toe is het ditje andersom. Het is uit, dan lukt het allemaal wel. En thuis op een of andere manier, dan wil het maar niet.
Maar hoe hoog moeten we dit Feyenoord dan inschatten?
Want nou ja, wat vandaag dan wel laat zien in ieder geval, dat is net een beetje in het verlengde van wat Jaron net bij AZ zei, dat ze zijn gewoon afhankelijk van bepaalde spelers. Ja, en als die het niet hebben, dan is er gewoon vooral nu in de huidige omstandigheid dat je twee spitsen geblesseerd zijn of niet helemaal fit. Daarnaast ook niet helemaal echt in hun vel zitten. Dat er gewoon niet veel achter zit. Sinisterra die nog niet terug is.
Nee.
Vooral aan het opzicht is te weinig om op terug te vallen. En nu Ver, dat is ook nog wel een dingetje. Die valt uit met de hamstring. De advocaat denkt dat hij die wel zeker een maand tot anderhalve maand moet gaan missen. Wat vooral met die Europese duels best wel een aanlating is.
100%. Ja. Het is gewoon een selectie wat... De selectie is derde, vierde. En in een heel goed jaar kunnen ze eerst een tweede worden. Maar dan zijn ze ook afhankelijk. Kijk, als je ziet...
Moet alles fit zijn.
Je ziet hoe PSV zich heeft versterkt. Dat is absurd.
Ja, die hebben...
Ja, maar dat is niet ver... Dat is niet echt... Hoe die zich versterkt hebben ten opzichte van Feyenoord, dat is niet te vergelijken, denk ik.
Nee, maar jij stelt de vraag, waar moeten we ze inschatten? Ja. Dus daar kan je helaas niet tegenop. Ook gewoon omdat je de spelersbudget hebt. Je hebt niet het transfergeld wat je daaraan kan uitgeven. Dat is jammer.
Maar is het dan niet gek dat Dick de advocaat de verwachtingen niet tempert door te zeggen van, ja, wij gaan in principe zo lang mogelijk meedoen om de titel? Is het dan niet realistisch om te zeggen van, joh, wij hebben de pace, wij hebben de selectie niet?
Ja, maar je hebt de
achterban.
Dat zal die intern zeker zeggen. Ja. En ik heb hem ook nog niet horen roepen van, zie ons terug op de Coolsingel. mij niet bellen in mei, want dan ben ik kampioen. Dat heb ik hem, nog geen enkele keer soort uitspraken.
Nee. Sterker nog, hij is best wel kritisch geweest. Inderdaad, vooral aan Arnes was voor deadline, dat hij dingen miste, dat hij een spits wilde, dat hij dit wilde, dat hij zus wilde.
Dus ik heb ook niet het gevoel dat die, zeg maar, ik denk dat de doelstelling die jij zojuist omschrijft, dat de doelstelling intern ook is van, we willen zo lang mogelijk meedoen om het kampioenschap.
De beker winnen. Europees zo ver mogelijk komen. Ja. Vul ze maar in.
Maar goed, nog wel kort natuurlijk. Hè. We hebben nu vooral Feyenoord, maar wel complimenten aan de host van de kort podcast natuurlijk. Hè. Bart Vriends en Sparta, die uiteindelijk gewoon het allemaal prima voor elkaar hadden. En zelfs, als ik onze vriend Jan Bavink op NPO Radio 1 net mocht geloven, qua expected goals ook gewoon verdiende te winnen eigenlijk. Want zij kregen de beste uitgelezen kans. En natuurlijk helemaal die kans in de laatste minuut van Duarte, die dan zelf denk een beetje schrikt van het moment ineens.
Een lekker balletje van Emeka trouwens.
Ja, een goede bal van die Emeka natuurlijk. Die jongen die pas 17 is. Maar dat Duarte een beetje twijfelt natuurlijk. Het is de laatste minuut in de Kuip, ook al is die leeg. En dan uiteindelijk maar gewoon die bal hard probeert in te schieten. Wel vrezen zij, als die even nadenkte, misschien een chip, dan... Het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar dan kan je makkelijk binnen schieten. Maar...
Wat je heel erg merkte aan dat schot, zeg maar gevoelsmatig, is van, hij maakt al een gigantisch lange sprint in de 92e
minuut. Ja, precies, dat is ook zo.
En die bal leek dieper te gaan dan dat hij ging.
Hij was naar de buitenkant.
Ja, hij was perfect. Dus hij kwam voor mijn gevoel ook net niet helemaal lekker uit dat hij... hem bijvoorbeeld kon chippen. Hij had van die lange passen, dus bij die laatste lange pas alleen maar knallen. Maar precies wat jij zegt, echt heel veel respect voor Sparta. De eerste helft stonden ze perfect. Ja. En de tweede helft begonnen ze zelf te voetballen. En Feyenoord een beetje onder druk te zetten. Ja, eigenlijk geen op- en aanmerking tegen hoe Sparta dit speelde. Nee. Misschien dan het enige dat ze zich vergaten om volledig te belonen. Want een overwinning had geen eens zo heel erg gek geweest.
Ja, dat is dan het enige waardoor ze nu nog wel even laat staan op de ranglijst. Maar dat komt ook wel door het speelschema natuurlijk. En vorige week AZ moeten we niet vergeten, die geweldig. Of twee weken geleden, die geweldige
Ajax,
remontada.
Ajax-Vitesse
hebben ze al gehad. Dus die gaan op deze manier... Gaan die echt wel aan hun
puntjes komen. Als zij dit niveau vasthouden, dan zit plek 12 is voor mij... Tussen plek 8 en 12 is het dan voor mij een zekerheidje.
En heel leuk dat ze Haroui gehouden hebben. Echt voor hun een hele goede...
Dat helpt hij ook wel gigantisch
voor
bij
hun,
natuurlijk.
Voor hun zeker. Ja. Voor Haroui en voor de Eredivisie had ik hem liever een stap zien maken. Sorry, tegen alle Spartanen toe. Ik gun jullie Haroui 100%. Alleen, ik vond hem vorig jaar al de beste. En
zeker.
Ik... denk dat als hij nu die stap had kunnen maken, dat hij zijn carrière wat misschien wat meer in de stroomversnelling had kunnen gekomen. Ja. Jaartje Groningen. En dan kan je, als je daar heel goed doet, dan kan je of naar het buitenland of top Eredivisie.
Ja. Kijk maar naar Zeefuik.
Precies. Maar goed, dan PSV, we hadden natuurlijk al aan het begin erover. Die misschien wel de meeste indruk maakte in
die
zin van
goed.
Dat ze heel zakelijk gewoon bij PEC Zwolle won. Ik had zelf, ja, ik weet niet, dat was dan meer het gevoel. Denk dat ik dacht van, nou, dat kan misschien wel enigszins lastig worden. Dat PEC toch wel in de eerste weken iets weerbaarder bleek dan dat we hadden gedacht. Maar uiteindelijk toch wel nu tegen PSV kansloos was, wordt eigenlijk 0-3.
Miste ook Zahavi.
Nou ja, precies, miste dan Zahavi, maar merk je er niks van. Het gaat dan vooral over de debuut van Gutsen, die gewoon, maar Clint Leemans, die helaas na een geweldige maand meteen zijn opzicht op de fout ingaat, stond Gutsen als enige daarbij op te letten. En die,
waar wij net ook over met die foto's die je liet zien. Die jongen is fit. Ja, op het oog en heel erg afgevallen. Dat was ook echt een soort van meme geworden toen je op een gegeven moment in de laatste jaren bij Dortmund zat. Dat er werd gezegd van ja, ik weet natuurlijk dat hij een stofwisselingsziekte heeft. Maar dat er werd gezegd van ja, Gutsen heeft het uiterlijk van een jongen die naar zijn oma is gegaan de zomer. En daar alleen maar koekjes en stroopwafels heeft lopen eten. En als je dan nu gewoon puur qua uiterlijk bekijkt hoeveel hij is afgevallen. Hij heeft echt een dun afgetraind kopje gekregen. En hij liet zien in die wedstrijd. Slechte actie van Leemans.
Nou ja, precies dat dan wel. Maar dat je dan wel ziet van hij reageert daar goed op. Hij is meteen alert. Dus dat je niet kan zeggen van nou, hij is nog niet fit genoeg. Hij is nog niet scherp genoeg. Want dat liet hij dan wel meteen zien. Ook al maar is het natuurlijk volgens makkelijk om af te maken. Maar je moet scherp zijn.
Wat het vooral, of in ieder geval alle drie de fouten, of alle drie de goals van PSV in de eerste helft kwamen uit fouten van Zwolle. En dan is het heel erg makkelijk kijken naar de fouten van Zwolle. Maar wat heel interessant is, is hoe Rosario doordekt bij die eerste bal. Ja. Die loopt helemaal door naar de achterlijn, waardoor Clint Leemans eigenlijk nog maar één kant op kan. En omdat het wordt eigenlijk een soort van in een fuik gedaan, zeg maar. Dus ze halen alle paasopties halen ze eruit, zeg maar, naar voren toe.
Is dat te danken ook aan Sangaré, denk je? Dat Rosario zo naar voren kan
Tuurlijk, 100% Sangaré is een fantastische voetballer. Dat zag je vandaag, dat gaat ze zoveel opleveren. Ja. Rosario speelde ongelukkig, maar dat is een verdedigend blok wat de ruimte geeft voor die voorste vier om daar te kunnen dartelen. En met met Gakpo, die heel erg taakbewust is en zeker verdedigend echt zijn meters maakt. En waarom Mauro Junior bijna altijd speelt, is omdat dat bij uitstek de speler is die altijd doet wat van hem gevraagd wordt. Ja, als je dan zo'n ongelooflijk aanvallend systeem hebt waarbij alles valt en staat, dat iedereen ten alle tijde altijd uitvoert wat hij moet doen. Mm-hmm. Ja, dan is het heerlijk om dat soort spelers erin te hebben.
Maar als iedereen fit is, zou bijvoorbeeld Mauro ook nog een basisplaats hebben? Als je met Zahavi, Gutsen, Malen, Gakpo kan spelen?
Dat denk ik niet. Maar in wedstrijden waarin je meer vanuit de taak moet voetballen, dan zou ik het niet, denk ik niet dat het heel erg gek is dat we Mauro Junior een keer zien op de plekken waarvan je dacht, maar Gutsen en Iataren zijn toch veel beter? Ja, die zijn veel beter. Ja.
Maar alleen, PEC uit is dan niet één van die wedstrijden? Of vind jij van wel?
Nee, natuurlijk niet. Maar met PEC uit kan je 11 aanvallers opstellen, inclusief de keeper.
Nou ja, vooral op deze manier. Want dat, kijk, PEC had ook wel pech in die zin van dat Reza die besloot mee te delen in de malaise. En die penalty echt uiterst belabberd in te schieten. Al was natuurlijk wel. En Vogel die dan met zijn voeten werkt natuurlijk nog goed die bal wel wegtikt. Maar
Dat was inderdaad wel het andere dingetje van PSV. Maar van ja, het was heel goed in de eerste helft. Maar verdedigend.
Nou ja, daarom Baumgartel
had het heel moeilijk.
Ja, niet alleen Baumgartel. Het is meer van die fase, zeg maar, dat als ze hoog druk zetten op het veld van de tegenstander, zeg maar. En als ze dan, als Zwolle daar dan een keer doorheen voetbalt, dan ligt er alle ruimte ligt open. Die Farai, die is drie keer, of heeft hij iemand voor de goal gezet, of in scoringspositie gekomen.
Ja, klopt.
Gekomen.
Dat was van begin ook eerst paar minuten.
Leuke voetballer. Ja. Echt wel een groot talent. Leuk dat hij in de Eredivisie speelt. Ik hoop dat hij zich echt een beetje kan ontwikkelen, want ik denk wel dat best wel een hele interessante speler kan zijn.
Heb je hem op FM gehad? Of
100% natuurlijk.
Dat is altijd goed, ja. Doet hij altijd goed.
Ja, het is voor mij naar AZ, naar Dortmund gegaan.
Ja.
En
ja,
nu dus verhuurd aan PEC Zwolle. Maar daarin zie je nog wel de kwetsbaarheid van ditzelfde PSV. Dat had Heracles heel goed geneutraliseerd, zeg maar. Dus niet door willen dekken. Vooral in je systeem blijven. Niet gaan happen. En als je die bal hebt, dan maar weer diep spelen. Want daar ligt de ruimte. Want dan maak je het moeilijk in die 1-op-1's. En dat zag je inderdaad met Baumgartel. Die had het echt moeilijk.
Nee. Zag ook die panel weg.
Ja, ook dom. Gewoon echt oliedom. Want precies wat wie Brugink zei het volgens mij. Het gevaar was al geweken toen hij de slijding inzette. Ja. Zeg maar, in het begin snap ik dat je een slijding maakt, want dit is een laatste redmiddel. Precies. Hij week alweer zo ver uit dat er weer tijd was. Maar ik ben het zeker met je eens dat PSV liet zien dat het echt een absolute titelkandidaat is. En ik denk dat het spel alleen maar beter gaat worden. Ja, ja. En dan,
daar had jij het ook nog over. Jij zegt van PSV misschien wel titelkandidaat nummer 1.
Voor mij misschien nog wel, ja. Ben ik misschien altijd een beetje bevooroordeeld natuurlijk. In die zin van hè, waar ik geboren en opgegroeid ben. Maar nee, ja, ik... Mijn gevoel zegt toch wel dat ik op dit moment meer onder indruk ben van PSV en wat ze hebben in de breedte. En misschien komt dat ook een beetje door de teleurstellende eerste potjes van Ajax qua veldspel. Dat dan nog vers in je achterhoofd zit. Een beetje die recency bias. Maar,
en dat bij PSV ja, alleen maar beter kan gaan.
Ja, dat is het. En het is allemaal misschien, hè, er zijn iets meer nieuwe spelers en nieuwe coach. Dat dan iets meer je het gevoel geeft van, ah, dit is allemaal nieuw en witte vers. Broodweken. En dat inderdaad dat je denkt dat het veel beter is. Dat zal het natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar liggen uiteindelijk. En basis van vertoonde resultaten in het verleden zou Ajax denk ik nog wel hoger ingeschaald moeten worden. Maar ja, voor mij, op deze manier, schat ik PSV wel hoger in. Maar waar ik eigenlijk nog naartoe wilde gaan, even kort nog John Stegeman. Ja, jij had het sowieso gezien in het interview vooraf.
Godverdamme.
Dat Milan van Dongen, die wilde graag even weten wat hij ervan vond om tegen Guts te spelen. Maar John Stegeman, die had er niet heel veel zin in, hè?
Heb je het gezien, dat stukje?
Nee, ja, ik schakelde net in toen dat net was geweest.
Nou, laat zo zeggen, Armin, nee, ja, je had dat dan inderdaad wel gezien, maar het was inderdaad weer kuchen en wat was het nou, zuchten.
Ze vroegen hem van, god, John, Gutsen doet mee, je wereldkampioen, alle clichés die van dien zijn. Is dat nog iets wat jij bijzonder vindt of leuk vindt? En hij keek Milan van Dongen aan alsof hij hem echt een verschrikkelijke vraag had gesteld. En hij keek al om zich heen van, ja, daar ben ik niet mee bezig en ik focus me alleen op mijn eigen ploeg. En dan denk ik van, oké, ik wil het even helemaal lostrekken van de prestatie van PEC Zwolle, maar gewoon puur naar de persoon John Stegeman. En ik heb
We gaan weer op de persoon spelen.
Ja, dit is inderdaad iets van de...
Ik zit weer in de podcast en we gaan weer persoonlijk kapot maken.
Ja. John, wat is je adres? Nee, ik vind gewoon, ik snap die negatieve houding bij mensen niet. Ik snap wel, als trainer snap ik wel heel goed dat je zegt van, joh, ik ben met mijn eigen ploeg bezig, ik kijk niet naar PSV, zeg maar, je moet professioneel blijven. Ja, maar je moet niet zeggen, je moet voor mijn part niet doen alsof een verslaggever echt een ridicule vraag zat en alsof jij zo'n houding aanneemt van, hoe durf je mij met deze vraag lastig te vallen?
Ja, goed, dat is natuurlijk wel vaker. Hij is echt heel vaak cynisch natuurlijk, John Stegeman. Dus misschien had Mila van Dongen van tevoren kunnen incalculeren van, nou, die hoe zou John Stegeman hierop reageren? Maar ja, je kan ook misschien wel op een wat lacherige, grappende manier erop op inspelen. Dan meteen zo cynisch te reageren van, ja, wat de fuck, stel jij me nou voor vraag? Ja. Dat kan inderdaad. Maar ja, zo is John Stegeman niet. Dat is helemaal zoals die is.
Al is hij wel heel gezellig als hij een borreltje op heeft.
Dat schijnt, ja. Dat schijnt. Laat ons daar verder maar niet over uitweiden. En mocht je dan toch meer over PSV willen weten, luister dan zeker naar de PSV-podcast. Die komt dinsdag weer, geloof ik. Komt hij weer uit en dan kan je meer horen over PSV. Natuurlijk ook in Europees verband van de week gaan spelen. Dan naar Ajax. Een 5-1 overwinning op Heerenveen. Het was niet zo heel van het handje. Ik kan er wel opstaan, maar eigenlijk bij die 2-0 geloof ik, toen geloofde ik het al wel. Toen zette ik het op het tweede scherm aan. Ik dacht, nou, dit geloof ik wel. Allereerst naar jullie twee als Ajax-side. Hoe hebben jullie naar gekeken? Was gewoon een zakelijke, eenvoudige middag, toch?
Ik wil Jaron eigenlijk gelijk de vraag stellen. Want toen wij een paar maanden geleden met FC Buitenland begonnen, zaten wij op een gegeven moment samen in de metro. En toen hebben we een vrij verhitte discussie gehad over dat ik op een gegeven moment zei van, ja, ik zou Klaassen best wel bij Ajax op de nummer 6 positie willen zien. Wat hij nu ook bij Bremen heel vaak speelt. Nou ja, toen keek Jaron een beetje aan op de manier hoe John Stegeman Mino van Dongen aankeek. Dus ik ben heel erg eigenlijk benieuwd naar wat je daarvan vond, Jaron, vandaag. Wisselwerking met Kudus.
Deze transfer kwam rond op transfer deadline dag. Ja. En toen was mijn emotie relatief hetzelfde als destijds in het gesprek. Het is niet zozeer naar de persoon Klaas toe. En wat ik ook heb gezegd, zeg maar, bij die Transfer Deadline Show, met Klaassen ga je met Ajax kampioen worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ook met Klaassen op de 6 positie. Of in ieder geval een gooi doen naar het kampioenschap. Dat is wel een puzzelstukje wat je op dit moment miste. Alleen waar mijn haat, of nee, haat is niet het juiste woord.
Nou, gaan we irritatie. Net op de persoon spelen.
Waar mijn boosheid op dat moment vandaan kwam. Van ja, ik vind het niet de speler die de oplossing is op de lange termijn voor Ajax, omdat het niet een echte zes is, zeg maar. Ja. En wat je vandaag heel erg duidelijk zag, is als je tegen dit soort tegenstanders speelt in de Eredivisie, dan is dit middenveld perfect.
Ja.
Dan is Klaassen echt de juiste zes naast Gravenberg en Kudus. Want Gravenberg staat positioneel toch vaak nog een beetje verkeerd. En Klaassen staat iets
hoger op het veld.
Ja, en Klaassen staat iets minder diep. Alleen wat je ook zag, en dat is waar mijn frustratie een beetje vandaan kwam, is denk ik, tegen Liverpool of tegen Atalanta, dan zelfs tegen Midtjylland, gaat dat echt een lastig verhaal worden. Want die goal die Ajax tegenkrijgt, staat het middenveld totaal verkeerd. Ja. En hij zou dan degene moeten zijn die positioneel die paas eruit haalt. Zeg maar. Ja. Dat is
je slot op de deur een beetje.
Dat is je echte 6-6, die positioneel in ieder geval altijd goed staat.
Meer Sangaré-achtig.
Ja, ja, ja. En dat is waar mijn frustratie vandaan kwam, zeg maar, met Klaassen. Kijk, ik denk dat Klaassen een hele goede voetballer is. En zeker Ajax de nodige punten gaat opleveren. Alleen het niveau hoger, het Champions League niveau, waar ja, ik denk als Ajax zijnde je naartoe moet en de willen overwinteren, denk ik niet dat dit de aankoop is. En is er voor die 15 miljoen, wat het in totaal wel gekost heeft, zijn er spelers die de oplossing of de puzzel beter hadden kunnen oplossen. Dit is een prima eredivisie oplossing. En wat ik zeg, vandaag echt een hele goede wedstrijd. En hij zorgt voor snelheid, hij zorgt voor diepte.
Creativiteit, goede paasjes. In ieder geval de wisselwerking met Kudus vond ik heel plezierig om naar te kijken. Want het is niet per se dat hij die creatieve ballen geeft op Kudus, maar wel die snelle balletjes vooruit. Dat wil je dan op van een 6, ja. Wat jij net zegt, in de eredivisie zeker van een 6 van Ajax zien.
Ja, en ik denk dat gaat Ajax heel veel plezier opleveren. En misschien, kijk, ik kan er ook volledig naast zitten. Hè, en speelt hij de pannen van het dak en gaan we met hem door in de Champions League. Zou echt zomaar kunnen, alleen...
Zie jij Ten Hag met ditzelfde middenveld spelen tegen Liverpool woensdag?
Nou ja, Ten Hag is wel iemand die als hij de puzzel heeft gevonden, dan houdt hij daar redelijk aan vast.
Dat hebben we wel gemerkt.
En wat mijn grootste vraagteken is Lisandro Martinez. Ik vond hem vorig jaar bij far...
Misschien de beste?
Dan wel, ja, de beste voetballer na Ziyech. Ja. En die zie je nu niet meer.
Links centraal is er geen plek meer voor hem in ieder geval.
En ik vind hem links op het middenveld, naast dan wel Klaassen, dan wel Gravenberg, dan wel Kudus, zou ik een hele logische optie vinden. Ja. Maar om een of andere reden, en ik zou niet weten wat het is, lijkt hij helemaal uit de gratie te zijn gevallen.
Ja, ook in de voorbereiding geen basis gespeeld. Nee, alleen op linksback in ieder geval toen er heel veel bleek dat Tagliafico wegging. Maar toen de puzzel soort van voor Ten Hag rond was met Gravenberg en Alvarez, was hij ook niet wat je dacht van hij zit er gelijk achter.
Nee,
en ook vandaag niet.
Nee, precies. En dat is raar. Maar als je kijkt, we hemelen PSV op en terecht. Want ik vind dat echt goede zaken hebben gedaan op de transfermarkt. Maar als jij straks een voorhoede kan opstellen met Anthony, Tadic, Kudus op 10 en Neres. En dan heb je Promes nog als wisselspeler. Ja, dat is absurd.
Nou ja,
dat
precies. En je ziet ook vandaag wel tegen Heerenveen dat goed was begonnen, dat zelfs die eigenlijk totaal niks hadden in te brengen, zeg maar, daartegen. Dus nee, maar zie je wel dan hoe makkelijk het vooral ook in de Eredivisie dan gaat. Ja. Hoe makkelijk je zo'n ploeg eigenlijk kapot kan spelen. Die er juist nog op ingesteld waren met extra verdediger erbij en zo. Maar
ik had ook niet per se het idee dat Ajax nou heel voetballend gewoon heel goed was vandaag. Maar het stond gewoon goed.
Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik vond ze voetballend echt wel heel erg goed. Zeg maar af en toe op de juiste momenten stroom versnellen. De juiste momenten de mensen inspelen die je wil bereiken vanuit daar voetballen. Ja, het is niet meer zo. Het is niet zo dynamisch als je vorig jaar af en toe wel zat. En dat je echt 90 minuten of 45 minuten werd weggeblazen. Maar ik vond wel dat er op een hoog concentratieniveau werd gevoetbald. Als je zag hoe hoog Ajax druk wilde zetten, zeg maar, waar je Klaassen en Gravenberg af en toe in beeld zag komen. Dat geeft ook wel aan waar je dus druk zet. Ja, maar Kudus is 10, dus dat is op zich logisch, zeg maar. Die staat hoger op het veld. Dat maakt natuurlijk dat ze geen moment in de problemen zijn gekomen. Het zag er inderdaad niet zo heel spectaculair uit. Dat zeker. Ja.
Maar goed, het is eigenlijk gewoon een zakelijke 5-1 overwinning waarmee Ajax weer een beetje herstelt. Andere ploeg, FC Twente, waar we misschien de eerste week ook wat weinig over hebben gehad, maar die zijn uiteindelijk wel nog een van de ongeslagen ploegen. En die ook gewoon tegen Willem II een ploeg waarvan je dan denkt van, het is een beetje om het even. Maar waar ze eigenlijk gewoon vrij, ook zakelijk weer, met 0-3 gewoon winnen. 2 goals van Danilo natuurlijk er weer bij. Die zich echt gewoon popt op een goalgettertje daar zo. En dat natuurlijk denk ik ook vooral voor Ajax heel goed is om te zien hoe die zich daar ontwikkelt. En dat hij gewoon de Eredivisie in ieder geval gewoon hier zijn doelpuntjes binnenprikt.
Leuk team.
Daar hadden wij het net over. Van mocht Ajax die jongen in de toekomst willen verkopen, dat Twente daar dan een deel van krijgt. Dat het een nieuwe regeling is.
Ja, het is, je kan het gewoon afspreken. Ik weet het niet of dat bij of Ajax dat ook wel afgesproken. Ik weet dat bij PSV zo was met Lammers. En het idee erachter is van ik verhuur jou een speler, die gaat meer waard worden en dankzij jou wordt hij meer waard.
Ja, precies,
dus deel je ook een beetje mee met als een uiteindelijke verkoop.
Maar is het hebben van zo'n Danilo, Czerny, Lamproe, Dervis, Oglu, Menig, dat soort aanvallers, dat soort creatievelingen, is dat het verschil tussen spelen in de subtop en dan net spelen in de grauwe middenmoot?
Ja. Zeg maar, in de Eredivisie ligt plek 15 tot en met 6 ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. Ja. En dat kan echt het verschil zijn door vier jongens die in vorm zijn en twee talenten. Ja, dat zie je nu bij Twente.
Ja, ik denk vooral in de breedte. Want vorig jaar toen, zeg ik even, begonnen ze ook geloof ik heel goed. Maar zakten ze toch een beetje weg daarna, omdat ze ook niet veel alternatief hadden. Maar nu ook, omdat je Dervis ook binnenhaalt. Ja, stel Danilo mocht, weet ik veel, geblesseerd raken. Of mocht het even 1 of 2 wedstrijden niet hebben. Dan heb je gewoon een Dervis Şoglu ook een prima spits achter de hand. Die je dan in kan zetten. En dat hebben ze eigenlijk op elke aanvallende positie wel. Gewoon een prima alternatief voor Eredivisie-niveau. Ja. Dus ja.
Dat is echt goed hoor. Ja. Dat is echt gewoon goed en knap scoutingswerk. En daar word je...
Dat ook, ja.
Ja, ja.
En goed 100%. Gehuurd. Kijk, beter goed gehuurd dan slecht gekocht dan, toch? Of niet?
Nou ja, voor Twente denk ik wel, want daar is het gewoon nog steeds wel financieel nog steeds niet helemaal je van het. Hè, dat ze, ik denk, nog steeds bezig zijn met de erfenis van de Münsterman af te betalen. Dus dan kan het zeker niet. Dat kan het zeker wel helpen, denk ik, dat ze het op deze manier oplossen. Ja, Willem II, we hebben het al eerder over gehad. Gewoon die correctie. Het is even wat minder. Dit is dan denk ik echt wel vieze tegenvallen voor ze. Mochten ze toch nog die ambities hebben gehad. Natuurlijk, het is nog vroeg in het jaar, maar het geeft wel aan waar Willem II denk ik nu een beetje staat. Dat zijn gewoon...
Ik denk dat dit veel realistischer is dan dat het vorig jaar was.
Nou, daar hadden wij het in die eerste podcast ook over. Dat ik inderdaad zei van Willem II, voor Willem II begrip een hele goede selectie.
En aanval waar je u tegen zegt?
Een aanval waar je u tegen zegt.
Heb ik mij laten vertellen?
Dat was BV, toch?
Wat zei je? Nou, Giacomaki.
Met Giacomaki.
John en Van Krooij. Heel lekker voor. Nee, maar... het is wel een heel lekker elftal. Maar je merkt dan ook vorig jaar dat ze zeker tegen het einde aan echt... tegen hun plafond speelde misschien wel. En dat dit inderdaad het nieuwe realisme is van de ploeg.
Ja.
Ik denk dat het... Er zitten echt een aantal leuke voetballers bij Willem II.
Vriet moet nog terugkomen natuurlijk.
Alleen, ja. Ja, die hebben natuurlijk nog niet aan het werk gezien. Dus dat is
lastig in te schatten.
Maar er zitten een aantal leuke voetballers, maar ook daar denk ik dat je praat over 6, 7 hele goede voetballers. Mm-hmm. En 5, 6 voetballers die meegaan in het niveau als die voetballers goed spelen. En dat merk je nu, zeg maar. Ja, die 6 spelers halen hun niveau niet. En dan merk je ook dat die andere spelers ook niet dat niveau halen wat ze normaal gesproken halen. En dan kom je inderdaad rond plek 8 tot en met 10 terecht. Ja, dat lijkt mij prima voor Willem II. Een stuk realistischer dan die hele knappe vierde plek van vorig jaar.
Ja. Om dan in Brabant te blijven. Felicitaties sturen naar Waalwijk. He, die boeken toch gewoon even de eerste overwinning van het seizoen. Ik denk ook wel iets wat onverwacht.
Een gekke doel.
Ja.
Was dat slecht gekiept? Want het was wel heel ver.
Niet alles is slecht gekiept.
Nee. Ik wil ook niemand de hele tijd kolen. Maar het was een bal die van vrij ver kwam. Hij werd ook wel vrij... Hij ging er tergend langzaam in zo op het oog.
Hij raakte wel echt goed hoor,
Bakari. Hij raakte hem.
En dat doet hij waarschijnlijk nooit meer op die plek waar hij staat. Maar dat lukte nu gewoon net één keer.
Hij raakte hem heerlijk op zijn vreef. Jeff Hardenveld raakte nog aan, waardoor hij een rare curve geeft. En hij valt binnenkant paal valt hij binnen. Hoe is dit slecht gekiept? Armin, leg me dit uit. Ik luister deze podcast iedere week en ik hoor jou iedere week vorige keer vragen. Is het niet slecht gekiept? Vorige week?
Nee, met balk bedoel je. Nou, ik zeg niet dat het slecht gekiept is.
Jawel,
ik zeg, vinden jullie dat slecht gekiept? Ik zeg niet dat ik die mening deel, maar ik wil gewoon kijken van wat is daar de mening over. Van is dit de keepersfout? Is het gewoon wat er wat ongelukkig uitziet? En dan zit dit misschien weer in dezelfde categorie. Want inderdaad, het is een geweldig schot wat je zegt. Maar het is wel gewoon puur op het oog.
Schot.
Het is gewoon een goed schot. Maar puur op het oog lijkt het alsof een heel langzaam tergend balletje zeg maar tegen die hoek gaat. En als je denkt van als die keeper...
Maar als je het omschrijft als een langzaam tergend balletje, dan vind jij het dus blijkbaar slecht gekiept. Want ik vind dat
de keeper meer had kunnen doen, zeker.
Okay, ja, ik ben het daar niet mee eens.
Dat kan.
Dat hoeft ook niet.
Nee, dit is, luisteraars, ik ben hier wel benieuwd naar. Wat vinden jullie? Vonden jullie het slecht gekiept? Want dat kan natuurlijk ook. Ik doe nou alsof ik heilig overtuigd ben van mijn gelijk. Maar misschien zit ik er helemaal naast, hè? Dus ik ben wel benieuwd.
Nee, ik ben inderdaad benieuwd. Dus laat het gerust weten. Maar even kort om het dan op Heracles te houden. Ik ga het niet over de keeper hebben. Maar waar ik vooral... En ik geloof 2 weken geleden hadden we het daar ook over. En toen heb ik die zorg ook wel uit. Dat ik me over Heracles wel zorgen maak. In die zin van het is aanvallend echt gewoon... Er zitten gewoon geen doelpunten in. En tuurlijk, je hebt Dessers verkocht. Maro Junior is er niet meer bij. Ik geloof dat ze daar pak een beet uit mijn hoofd al 20 plus goals mee in hebben geleverd. Dat is veel. Maar Sinan Bakis ben ik nog niet van onder de indruk. Zeuken, die heeft geloof ik al 15 wedstrijden gespeeld. Ook al 0 goals. Burgzorg, die heeft pas 1 keer als Heraklid gescoord. Het is eigenlijk alleen Van der Water die... Maar ja, dat waren vorig jaar 6 doelpunten, zag ik in mijn hoofd. Of nee, 7. Ja. Die heeft 7 doelpunten vorig jaar gemaakt. En that's it eigenlijk. Er zijn heel weinig gasten die op hoog niveau doelpunten hebben gemaakt. En Bakis had vorig jaar daar wel in de Bundesliga in Oostenrijk dan 12 gemaakt. Maar ook zag ik te kijken naar de corona bleek nog maar 1 doelpuntje. Dus die zit ook nou niet echt in de ideale vorm. Het is gewoon aanvallend heel pover. En
dat zei Van der Water ook toch in principe.
Ja, maar dat... die zei dat het vooral niet zijn schuld was, maar
die zei ik blijf van de rest. Maken.
Ja. Van der Water was weer lekker Van der Water in zijn interview.
Ja, maar het is.
Maar kan je dat trouwens maken? Dus dat hij 2-3 weken geleden op een niet hele chique manier zeg maar heeft een appje probeerde weg te gaan. Zeg maar, hoe reageert de kleedkamer daarop? Vraag ik me af.
Ik denk oprecht dat Van der Water niet door heeft wat hij daar gezegd heeft. Nee. Ik denk gewoon dat die jongen, ja, die gaat gewoon nooit de Nobelprijs winnen. En dat is niet erg.
Dus als ze zeggen van was het dommigheid of was het opzettelijk, dan zeg je het was dommigheid.
Ja.
Maar dan iets chiquer.
Ja, ik denk dat die jongen die zegt af en toe dingen en die heeft het dan wat gehoord of zo, hoe die dat dan zou moeten zeggen. Ik denk niet dat er zoveel kwaads in zat. Nee. Die was gewoon gefrustreerd, want die speelde zelf een redelijke wedstrijd.
Precies.
Maar die kansen gingen er niet in. Zijn kansen gingen er niet in. Er wordt nog een penalty gemist. En dan staat hij daar gefrustreerd en dan wordt hij gevraagd, ja, wat gaat er dan mis? Ik zeg, ja, ik maak godverdomme acties wel. Maar ja, er staat niemand. Ja.
Ik doe het wel.
Maar uiteindelijk wel. Ik bedoel, de enige 2 veldgoals die ze ook tot nu toe hebben gemaakt was tegen ADO. Nou ja, de andere ploeg die toch wel samen met RKC als zich doodverf degradatiekandidaat wordt gezien. Dus scoorde Van der Water en Vloed. Scoorde toen. Ja, goed. Ik wil ze niet dat zij voor ook niet meteen tot een degradatiekandidaat bombarderen. Maar ik denk wel dat je uit moet kijken.
Ja, heel veel
aanvallend zo stroef blijft lopen. Dat je niet een soort PEC Zwolle seizoen zoals vorig jaar hebt. Dat je toch jezelf ineens rond een 14e, 15e plek vindt tussen een VVV en Emmen. En dat je denkt, ja shit, hoe komen we hieruit?
Kijk, wat het ding denk is dat zij hebben verdedigd, vind ik ze goed. Ik vind Blaswie een goede keeper. Ja. Knoester en Prupper is een Eredivisie duo wat rond plek 8 kan meespelen.
Kiyomo
Tsoglu is een 6 die echt nog wel een stap omhoog kan maken. Ik denk dat we die ergens nog wel een keer in de Bundesliga gaan terugzien. Cool. Ik vind Bijleveld en Vloed net niet niveau hebben. Nee. Ik denk dat Burgzorg een beetje ongelukkig is. Nee. Want die gaat echt nog wel losgooien. Die gaat nog wel scoren. Dit zag je een schot op de lat. Nee. Echt een hele goede actie.
Ja. Heeft bij de Graafschap ook goed gedaan.
Ja. En de spits. Ik heb heel veel vertrouwen in Sukke. Want ik vind Sukke echt een hele goede voetballer. Okay. Alleen, hij scoort nog niet. Ja, dat is best wel handig
voor
een spits.
Ja, dat is best wel belangrijk.
En Sinan Bakis. Ja, ik denk ook een beetje tijd nodig. Kwam volgens mij met de conditionele achterstand.
Dat wel, ja. Kwam al inderdaad met problemen binnen. Ja.
Je had nog een gouden tip voor Heracles, toch? Of niet?
Nou ja, ik zei, en dat was meer gewoon even een soort hersenspinseltje. Dat ik dacht van, hè, stel Bozjenik, die spits straks in de winst stoppen. Die komt nog steeds niet aan de bak gewoon bij Feyenoord. Is dan misschien zelfs wel derde spits. Want hè, technisch gezien is hij dat. Dus achter Jurgensen en Linssen volgens advocaat. Dat is hem dan gewoon vuur aan Heracles. Als die nog steeds gewoon geen scorende spits hebben. Ja, en dan kan hij daar even opleven. En dan kan hij ook nog een soort battle aangaan met Danilo in het oosten daar in Tukkerland.
Battle of
Danilo bij Twente namens Ajax. En Bozjenik namens Feyenoord bij Heracles. Als het echt zo stroef blijft gaan, is er wel zeuken als Bakis niet scoren. Dan zie ik het wel zitten hoor.
Nou ja, ik vind dit prima scoutingswerk. Dit is bord op de scouting.
Ja, next
van een hoog niveau.
Ja, 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 ja.
Sterk hoor. Zeker. Ja,
Ik heb nu een beetje het beeld van Bas Dos in een Heracles shirt voor me. En ik zie dat bij Bozjenik ook wel. Zo'n lange statische spits.
Precies. Ik weet niet of die hetzelfde plafond aanvoeren heeft. Maar ja, het zou wel kunnen werken. Dus wie weet. Tim Gillissen, je mag me altijd contacten als je dit in gang wil zetten. Dan
lekker appen.
Verder, ADO Den Haag, Vitesse werd 0-2. Over ADO hebben we natuurlijk al een paar weken daarop losse gegaan. Hoeven we niet tweede rond te doen. Ja. Dat is ontzettend zo. Nee, dat was niet echt mogelijk naar te schrijven. Zelfs met Ravel Morrison en Nikos Karelis, die invielen allebei, was het nog niet heel erg veel. Het moment waar we het hier vooral over moeten hebben, uiteindelijk Broga scoort 2 keer, is dan toch vooral die rode kaart van Tanane.
Die mafkees bedoel je?
Ja, wat toch wel aan de ene kant heerlijk inhoudt, dat er geen publiek bij zit, dat je gewoon alles kan horen. Maar het is wel weer toch echt, ik denk, het schoolvoorbeeld van waarom Tanane niet, en dat zei geloof ik ook Kenneth Perez, geloof ik, waarom Tanane niet bij een topclub zit. Maar dat gewoon dit soort dingetjes zijn die hem net, dat je dan, dat zei Perez letterlijk van, stel je scout hem als ploeg, als buitenlandse club, je kijkt hij naar en denk je,
heeft hij alles.
Ja, heeft goede momenten, hij is belangrijk in die eerste goal ook, waar hij belangrijk is uiteindelijk.
Goed schot,
pre-assist geeft, om het zo maar te zeggen. Maar dan zie je ook dan dat hij die rode kaart pakt, denk je van, nou, doe mij niet. We kijken wel naar de volgende op de lijst.
Maar die rode kaart moet je eigenlijk in een paar delen onderverdelen. Zeg maar, hij wordt tot die hele wedstrijd aangepakt, omdat hij inderdaad gewoon creatief gezien de beste speler van Vitesse is. Hij krijgt die overtreding tegen. Nou, dat krijg je de hele wedstrijd. Dus hij reageert pissig tegen die scheidsrechter. Dat is fase 1. Hij blijft daar doorgaan. Krijgt hij de gele kaart. Blijft hij nog een keer doorgaan, krijgt hij een tweede gele kaart. Wordt hij weggestuurd. Dan zegt Pasveer, de aanvoerder, de Nestor van het elftal, volgens mij met een 36 jaar, van joh, ga lekker naar de kleedkamer. En dan noemt hij hem ook nog een mafkees. En dan zal hij ongetwijfeld niet bezig zijn geweest met het feit dat er op dat moment geen publiek bij is en dat iedereen het kan meekrijgen. Maar het is, ik snap dat niet. Ik snap niet, ik snap de initiële reactie wel, maar dat je er zo lang in blijft doorgaan.
Maar dat is toch gewoon frustratie?
Alleen het is wel gek waar het vandaan komt. Je krijgt wel een
waas voor je ogen.
Ja, 100%. Ik praat het ook niet goed. Begrijp me niet verkeerd, maar ja, kijk.
Advocaat van de duivel.
Nou ja, die gast die is, die doet iets ongelooflijk doms. Zeg maar, die eerste gele kaart, wat pas weer ook zeggen, die eerste gele kaart kan je pakken, die tweede gele kaart mag je nooit
dan
pakken.
Dan moet je gewoon stoppen, weglopen. En,
maar precies wat jij zegt, hij heeft een waas voor zijn ogen, dus het gaat niet bewust.
Nee.
Hij roept gewoon vier keer mafkees, ben jij een gek, joh. Nou ja, dat zegt hij in zijn emotie van de actie.
Mm-hmm.
Nogmaals, ik praat niet goed.
Het is te verklaren. Nee,
en hij moet, en dat moet uit zijn gedrag, want dan kan die nog een stap maken. Maar dat, zeg maar, je kan niet zeggen waarom doet hij dat?
Nee.
Want als hij dat wist, dan had hij het niet gedaan, zeg maar. En ook in het moment van Pasveer, ja, Pasveer naar de kleedkamer. Zeg, ja, hij moet ook je bek houden, mafkees. Ja, dat is ook niet goed te praten, maar...
Je voelt op dat moment dat iedereen tegen jou is.
Ja, precies dat. En als dat niet in je spel zat, had hij niet bij Vitesse gevoetbald.
Maar dat kan
en
je
had hij die rode kaart niet gepakt.
Maar dat kan je in mindere mate ook over Bazour zeggen, toch? Dat als Bazour en Tanane zeg maar niet die gedragstrekjes hadden die ze hebben, dat ze dan niet bij Vitesse gespeeld hadden.
Nou, qua talent, voetbaltalent ligt het absoluut hoger, ja. En ja, tuurlijk, het is ongelooflijk dom. Het is oliedom. En dat weet hij zelf ook wel, hoor. Die gast, die zit echt niet lekker nou te chillen. En iedereen waarbij die nu een beetje wordt afgemaakt. Dat van, ja, het boeit hem niet. Het boeit hem echt wel, hoor.
Ja,
dat
tuurlijk. Nee, tuurlijk wel.
En ja, het is gewoon, ja, het is wel echt kut. Want ik vind het ook jammer gewoon voor Tanane zelf. Want ik vind het echt een leuke voetballer om naar te kijken. En nu
spelen volgende week tegen PSV ook.
Ja.
Ze hadden hem goed kunnen gebruiken.
Ja, zeker.
Zeker met al die ruimte die er in de omschakeling ligt.
Ja. Maar goed, Vitesse wint wel weer wederom. En zijn wat dat betreft goede start bezig. Twee tegendoelpunten ook pas. Dus vier clean sheets. Dus niks aan het handje wat dat betreft in Arnhem. Behalve die rode kaart dan. Dus dat is een zonde. Ja, dan als ene laatste wedstrijd hadden we nog Groningen-Utrecht. Maar ik denk dat we daar eigenlijk wel superkort over kunnen zijn. 0-0, was niks aan. Robben valt in, dat is leuk. En hij kwam op de fiets naar de club.
Dat was mijn moment van de wedstrijd. Dat hij gewoon met de motorfiets naar de club kwam. En dat volgens mij was er een filmpje van 20 jaar geleden of zo, toen hij nog een jong pikkie was bij Groningen, dat hij dat ook altijd met de fiets kwam. Maar ja, op het veld zelf viel het tegen van beide kanten. En dan wil ik toch nog wel met de kritische noot kijken naar Utrecht. Want die hebben de selectie in principe intact gehouden op Kleiber na. Die hebben Kerk kunnen houden. Die hebben uitgesproken van, wij willen echt proberen tegen die top 3, top 4 aan te schurken. VVV uit gelijk gespeeld. Tegen RKC is het heel moeilijk. Dit ook weer gelijk. Ja, waar ligt het dan aan?
Ja, doelpunten denk ik tot nu toe vooral. Die niet vallen,
de ketchupfles.
Nou, ja, ik denk dat de uitspraak gewoon niet zo heel handig was. Ik denk dat ze gewoon lekker hun mond hadden moeten houden en stil hadden moeten zijn en op die manier de top moeten veroveren.
Dat is natuurlijk die eigenaar, hè? Die is natuurlijk, die stopt al dat geld erin. Die denkt, ja, verdomme, nu gaan we eens een keer wat gaan maken.
100%. Ja. Alleen, het helpt niet, want nu speel je gelijk. En dan is het van, nou, je wilt toch kampioen worden? Nou, dan moet je dit soort wedstrijden wel gaan winnen.
Krijg je meer druk op je.
Ja, en ik denk dat het... Dat vind ik niet zo slim, want ik vind als ik naar het spelersmateriaal van Utrecht kijk, dan is dat de vijfde, misschien zesde club van de Eredivisie. Dus ja, dan vind ik het niet logisch dat je niet derde staat. Toch?
Nee. Ja, zo goed, we zijn er wel ongeslagen. Dat is dan de silver lining hier. In dit geval. Net als AZ trouwens, ook nog ongeslagen. Ja, ik toch nog iets positiefs uit te halen?
Ik vind dat jullie omdenken is echt on point.
Precies, gewoon blijf positief.
Ja.
Goed, dan tot slot. Was er ook nog het late toetje tussen FCM en Fortuna Sittard. Ja, dat werd inderdaad toch nog wel een vermakelijke wedstrijd. Zo op zondagavond 8:00. Tijdstippen waren we niet helemaal mee eens, hè?
Ja, ondanks protesten vanuit ons, toch gewoon om 8:00 mogen beginnen. Ja, dit is typisch die Eredivisie-pot waar we het wel over hadden, zeg maar. Niet heel goed, maar wel echt heel erg vermakelijk. 90 minuten lang op en neer gaand voetbal. Ja. En een vermakelijke afsluiting van deze Eredivisie-ronde.
En toch nog een goalje van Michael de Leeuw meegepakt. Mooi.
Kijk, op de zondagavond. Gaat zijn voor niets. En Koos Lef, Vond dat wel keepersfout?
Nee, vond ik geen keepersfout. Nee, ik pas op met Jaron Blonk hier tegenover me.
Ja, dat is gevaarlijk, want dit was dus 100% wel een keepersfout.
Kijk, toch fout. Ja, maar goed, wordt dus 2-2 tussen Fortuna en Emmen. Ja, dan denk ik dat ze allebei niet heel blij mee zijn. Maar goed, zullen het ermee moeten doen op deze late zondagavond. En dan tot slot komen we aan bij de grote speler. En heet Kolen. Armin, allereerst voor jou. Grote speler van het weekend.
Nou ja, toch wel weer een PSV waar ik voor ga kiezen. Gutsen, wat ik net zei. Vanuit een periode dat je weinig gespeeld hebt. En ogenschijnlijk niet heel veel zelfvertrouwen hebt gehad. Toch op een weliswaar lager niveau laten zien. En gewoon goed debuteren. En je gaat er maar toch aan stellen. Hij komt als een soort van superster. Een soort van Jezus Christus binnen in Eindhoven. En om dat gewoon gelijk na 8 minuten waar te maken, vind ik wel mooi.
Helder. Voor jou, Jaron?
Kudus en Anthony. Zeg maar het duo wat deze zomer gekomen is naar Ajax. Vind ik allebei fantastische voetballers. Typische Ajax-voetballers. En Kudus speelde vandaag echt een fantastische wedstrijd. En Anthony laat zien dat je hem niet heel veel minuten hoeft te geven. Waarin hij echt dodelijk gevaarlijk kan worden.
Heerlijk schot.
Ja. En een heerlijk schot was het trouwens ook van Saïd Bakari. Ja, er was nog steeds een beetje discussie. Hij was nou keepersfout of niet, maar ik vond toch Saïd International van de Comoren natuurlijk. Ik geloof dat we hem, denk ik, 3 jaar geleden ook een keer bij de Vrijmibo hebben gehad bij FC Afkikken. Toen hij voor het eerst werd geselecteerd en ook speelde. Ik zag net wel, helaas is het tot nu toe bij die 2 interlands gebleven. Maar ja, fantastische goal maakt
naar deze goal.
Maakt hij voor RKC. En nu wordt hij zonder meer weer opgeroepen wanneer de internationale...
Scoort ook wel vaker, hè?
Ja, en het bijzondere is ook wel, want hij was ooit linksbuiten en nu is hij dus rechtsback. Maar ja, blijkbaar werkt het. Heeft Gert Grim iets gevonden wat...
Hij is nu een binnenkomende rechtsback geworden.
Ja, precies. En het werkt, hè. Maakt ze doelpuntje.
Met een terg langzaam schot.
Zorg voor de eerste overwinning voor RKC. Dus Saïd Bakari verdient van mij de grote speler. En ik zat even snel ook door onze Twitter feed te kijken. Ik zie dat Nick Verhuijven ook voor Kudus gaat, onder andere. Roel Respe benoemt Danilo en ook Bakari. Kijk. Die snapt het. Ik zie ook heel veel mensen die niet Eredivisie gerelateerde grote spelers noemen. Dat
heeft iemand Neil Peters al de hitcode gegeven?
Ja, dat zag ik ergens wel. Ja, dat was geloof ik inderdaad diezelfde. Maar daar komen we zo bij. Maar ik zag inderdaad al wel dat hier benoemd werd. Ook door Roel Respe inderdaad. Verder de tandem Czerny, Danilo. Ook Gutsen wordt een paar keer genoemd. Pat wordt genoemd vanwege die 0-0 tegen Utrecht. FC Twente in zijn geheel wordt genoemd. Jacob Moulenga, maar dat is dus meer voor de KKD-podcast van later deze week. En Vogo, Tadic. En inderdaad, wederom een Gutsen. Dus dat zijn denk ik inderdaad wel terechte namen. Dan de hete kolen, Armin.
Ja, ik heb getwijfeld. Dus Van der Water, niet Telgekamp. Onze trainer van PEC Zwolle.
Stegeman.
Geef hem er niet van. Maar nee, keuze uiteindelijk toch op de nanen gevallen. En inderdaad, terug op die discussie waar we net over hadden. Van, weet je, het is heel menselijk. Het kan je ook overkomen. Maar ik vind het... Je moet je wel op een gegeven moment jezelf onder controle krijgen. En dat heeft hij niet gekregen. En dat had zijn ploeg de wedstrijd kunnen kosten. Waren niet dat je tegen ADO Den Haag speelt, gelukkig.
Ja, ik denk dat is een vrij logische en vanzelfsprekende en terechte nominatie, denk ik. Ik ga strenger zijn. Nog strenger.
Zo.
ADO Den Haag.
Alweer.
Gewoon heel ADO Den Haag.
Ik had het vorige keer ook.
Als zij zo doorgaan, degraderen ze. Want
dat lijkt me zeker.
Ja.
Want ik zie geen team wat... met nog minder idee speelt dan ADO. En ze hebben nu niet spelerskwaliteit om terug te vallen op een bevlieging van een nummer 10 of een spits. Ja, dan moet je echt gaan sprokkelen. En alle teams die nu onder hun staan van Fortuna en Sparta, ja, daar zie ik veel meer voetbal in. Die gaan echt wel hun punten pakken. En op deze manier zie ik ADO geen punten pakken. Dus,
ook meer attractieve spelers.
Of misschien juist verdedigende gaan spelen. Maar dit is in ieder geval niet de manier, denk ik.
Nee. Tenzij Nikos Karelis natuurlijk op dreef komt. Hè?
Kijk, daar is natuurlijk op
daar
wachten.
Daar wachten op, hè?
Ja, als die eenmaal los is. Hè?
Die Griekse hulk. Als
hadden zij gewoon
niet
Chakoumakis moeten halen?
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat het vorige keer over. Je ziet wat een VV onder andere heeft gedaan en ook een Emmen doet. Terwijl ADO denk qua budget daar waarschijnlijk dan denk in de buurt zoals van Emmen komt wel, lijkt mij. Ondanks dat ze wel wat hebben ingeleverd de afgelopen jaren, maar... Ja, dat ze niet met wat beter materiaal kunnen komen. Dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Dus denk ik ook terecht de nominatie naad. En ik ga voor Tim Gillissen. Want oké, het seizoen is nog lang. En ik denk niet dat Heracles gaat degraderen. Maar toch vind ik dat Tim iets beter, vooral aan aanvallend opzicht, iets beter werk had kunnen leveren. Misschien over 5 weken lijkt wel een idioot. En heeft Bakis er alweer 6 in de keuken.
Misschien is dit de prikkel die Bakis nodig heeft.
Misschien ze dient het dan als een soort prikkel. Kan het ook positief werken. Maar laat ik zo zeggen, als het zo doorgaat, Tim, luister wel even deze podcast terug. Denk aan Bojanić. Als die nog steeds verpietert op Zuid, denk eraan. Je kan me gewoon bellen en dan kan je daarmee misschien een aantal problemen van Heracles in de winterstop oplossen als het zo blijft gaan als dat het nu gaat. Dan van ons publiek. Tanane komt inderdaad heel vaak voorbij. Dat is denk ik niet heel erg gek. Ik zie ook iemand die hem hier aan Nelom geeft. Willem wel een slechte dag. En dan is Nelom vaak wel helaas de eerste waar je vaak bij uitkomt. Arme Nelom. Tanane. AZ wordt ook wel genoemd inderdaad. Ik zie hier Svensson. Nou, dat is dan misschien inderdaad wel. Was het toch Tanane erbij pakken? Ja, uiteindelijk Svensson ook. Het was nou helemaal rood. Dat is dom. Ja, AZ wordt inderdaad genoemd. Nieuw werd inderdaad genoemd. Onze eigen Nieuw Petersen. En dan weer een paar keer Tanane. Dus ik denk dat in ieder geval de keuze voor het publiek wel een zeker lijkt met Oussama Tanane. Want ja,
nou, ik denk dat de echte grote speler, dat is natuurlijk het publiek. Want één van die mensen gaat gewoon enorm grote kazen binnenkort in ontvangst mogen
dat nemen. Helemaal,
laten we wel wezen.
Dat helemaal. Toch nog iets moois uit dit weekend in ieder geval vanuit Alkmaar de Zaanstreek, de Kaasstreek. Toch nog iets goeds daar vandaan gekomen. Maar goed, het was het vijfde Eredivisie weekend. Ja, we zeiden het al aan het begin. Het was niet altijd misschien even sprankelend. Niet even spectaculair, maar ja toch, hè, ook op die laatste zondagavond met Emme Fortuna zit het dan toch nog soms in onverwacht ook iets vermakelijks. Dus zo zie je maar, het is altijd weer de moeite om naar de Eredivisie te kijken. Dus hopelijk hebben jullie als luisteraars ook weer genoten. Nogmaals, we hebben gelachen, we hebben genoten. Een beetje gehuild misschien als je uit Alkmaar de Zaanstreek komt. Al met al toch weer een leuke Eredivisie week. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer met het Kort op Schoot.